zusters, vrienden, Gideon, vrienden, familie. Het is echt voor mij en... Oh nee, het is echt voor mevrouw Linda en voor mij een grote vreugde om hier vanavond eindelijk te zijn. We hebben er zo lang naar uitgekeken. En het feit dat we hier met zoveel zijn is ook echt een teken aan de wand dat het evangelie nog steeds trekt. Soms dan word je wel eens deemoedig als je sommige programma's ziet op de televisie, dat God moet weg. Maar hij is onze schepper en we aanbidden hem, we houden van hem, we danken hem. En hij brengt ons bij elkaar om ook elkaar te bemoedigen. En ik hoop zo dat u vanavond naar huis gaat met een diepe bemoediging in uw hart. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader, alleen door hem. Zullen we de avond... Vader, we willen u zo hartelijk bedanken dat het eindelijk zover is, dat we heerlijk hier bij elkaar mogen komen. Dat we mogen spreken over die ene naam die ons gegeven is. Dat we mogen zingen over die ene naam die ons gegeven is. Het onderwerp van de gehele Bijbel. Dat leven in overvloed, met perspectief, met een bestemming, Heer. Dank u wel dat u ons een levende hoop gegeven heeft met een levende heiland. En Heer, het is zo mijn diepste verlangen dat u vanavond in alle facetten heerlijk tot uw doel kan komen. Heer, dat we niemand anders zien dan Jezus alleen. Ik dank u voor deze avond in Jezus' naam. Amen.
Verlossing door het bloed van het Lam. Ik roep in zijn liefde verwarming, omdat hij mijn schuld op zich nam. Thank you.
heerlijk om deze liederen ook in je hart mee te dragen. Ik zal nooit vergeten dat moment dat ik gekomen ben, dat ik ging naar de voeten van het kruis. En dat ik mocht weten, mijn zonden zijn in de diepte van de zee. En daar staat een bordje bij, verboden te vissen. Het is goed met mij. Ik ben een man met een bestemming. Dat woord bestemming, dat kende ik niet. Ik wist helemaal niet dat mijn leven een bestemming had. Maar mijn leven heeft een bestemming. Ik weet, we zijn op weg naar het nieuw Jeruzalem. We eindigen deze avond ook met de lichtstad met de parelpoorten. En broeders en zusters, dat is onze bestemming. Daar moeten we ons oog op gericht houden. En ik ben zo dankbaar dat ik daar ook bij mag horen. Daar kan ik gewoon niet genoeg over spreken. Ja, zoals ook aangekondigd was, we komen net terug uit Australië. Als ik halverwege de preek in slaap val, dan moet u me maar wakker maken. Maar mag ik toch drie bemoedigingen doorgeven? Het eerste is natuurlijk vanuit de schrift de opdracht die we hebben in Markus 16... In Markus 16, vers 20, zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. De Heere werkte mee. Als Paulus verslag gaf dan, vertelde hij wat de Heere gedaan had. En hij noemt zijn eigen naam niet. De Heere Jezus is voor mij gestorven om in mij te wonen, om door mij te leven. En de Heere werkt mee. En dat zien wij op ieder gebied. Wij waren in Sydney in een gemeente. En het laatste jaar zijn er meer dan 600 Iraniërs gedoopt. Meer dan 600. In één jaar. We waren daarvoor in Kenia. En de Heer heeft een heel nieuw werk gegeven, ook aan Linda. Met de vrouwen uit de sloppenwijken. En er zijn zoveel vrouwen die zo verschrikkelijk arm zijn. En we zijn zo dankbaar dat we al enkele vrouwen hebben kunnen helpen. Zodat de kinderen naar school kunnen. 3 maanden school plus een maaltijd. €20. En God heeft ons sponsors gegeven om dit werk te beginnen. Dus helemaal voor Linda. En ik ben zo dankbaar dat zij daar zo blij mee is. Om die arme mensen daar te helpen. Mag u ook vertellen dat het werk in de gevangenissen gewoon doorgaat. Voor de kerst kunnen we weer een gevangenis voorzien van 800 Bijbels. God is goed. Zijn werk gaat door. Het is zijn werk door ons heen. De Heere werkt krachtig mee. Weet u waarom? Want hij wil niet dat er een van al die miljarden mensen verloren gaat. Dat wil de Heere echt niet. Wij zijn echt geschapen om gered te worden, om eeuwig bij hem te mogen wonen. En hij heeft ons lief met een eeuwige liefde. Er is niemand op aarde die geweven is door de schepper in de moederschoot, waarvan de Heere God niet houdt. Hij houdt van ons allemaal evenveel. Ik wil toch een gedeelte lezen uit Genesis hoofdstuk 5. Ik wil spreken over Henoch. Henoch, zijn naam betekent toegewijde of ook ingewijde. Het was natuurlijk een man die geen Bijbel had, maar hij had wel veel inzicht gekregen. We lezen Genesis 5 en als je dat hoofdstuk leest, dan is daar een cyclus. 8 keer staat er en hij stierf en hij stierf en hij stierf en hij stierf. Dan weet je gelijk dat Satan een leugenaar is. Want wat had Satan gezegd? Gij zult niet sterven. Je kunt niets goeds verwachten van Satan. Hij is een leugenaar, hij is een moordenaar van de beginnen. En deze gehele wereld leeft in de boze. Wij zijn het domein van de Satan in deze wereld. En als je wil weten wat de duivel de laatste 24 uur weer uitgevreten heeft, dan moet je maar even naar het nieuws kijken. Sorry, ik zeg het een beetje plat, maar het is verschrikkelijk. Wij leven in het domein van Satan. En mensen sterven. En de mensen worden beïnvloed door de leugen. En wat is het dan een geweldige zaak als je daar uitkomt. Colossenzen 1 vers 3. Hij nam ons uit het domein en hij plaatste ons in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Mijn vader zei altijd, mijn jochie, ik ben wel in de wereld, maar ik ben niet meer van deze wereld. Maar we zijn wel van de toekomende wereld. Goed, we gaan lezen Genesis 5. Al de dagen van Jared 20 waren 962 jaar en hij stierf. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had. 300 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Maranatha. We gaan verder, want wat is er gebeurd? Want God nam hem weg. Van hieruit gaan we eventjes naar het hoofdstuk van onze broeders en zusters die voor ons geleefd hebben in Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11, daar staan de geloofshelden. En ik vind het zo bemoedigend wat de Heilige Geest over deze broeders zegt. Het is allemaal positief. Dat gaat mee de eeuwigheid in. En over Henoch staat het volgende geschreven in vers 5. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij, leest u het goed, God behaagde. En vers 6, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Dus dan moet je gelijk denken, met geloof is het mogelijk om God wel te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. De laatste schriftlezing uit Judas. Weet u dat Judas was een halfbroer van de Heer Jezus en na de opstanding is Judas tot geloof gekomen. Judas 14 en 15, daar wordt Henoch weer genoemd. En daar wordt hij genoemd, ook voor hen heeft Henoch, vers 14, de zevende van Adam, ziet u het woord zeven, geprofeteerd. Toen hij zei, zie, de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben. En voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Wel, als gevolg van deze drie schriftlezingen gaan we heerlijk zingen. Hoort Jezus, nood u. Glorieklokken 261.
Hoort Jezus, nood u. Kom tot de feest. Kom, alle dingen zijn gereed. Hoor, arm en rijk is het paas bereid. Trek aan van zijn kruis. Zaken en vermoeien, daar is plaats aan vrouwen.
Vroeger gingen we toch ook uit ons dak. We moeten nou veel meer uit ons dak gaan, want we hebben een hoop. We hebben een bestemming. We gaan naar het nieuwe Jeruzalem en alles is gereed. Oh, de Heer Jezus was timmerman. Hij is al 2000 jaar bezig om een woning voor mij te maken. Ik ben enthousiast hoor. De toekomst lacht ons toe, broeders en zusters. Zeg het eens, de toekomst lacht ons toe. Het is nog nooit zo laat geweest. En de Heer komt terug en de orde van de oude dingen zal voorbij gaan. En de Heer is de rechtvaardige rechter. En ik ben zo dankbaar dat ik vanavond, ja, samen met mijn broeder Cor en alle lieve broeders en zusters, we trekken met elkaar op. We zijn met elkaar op reis, we kennen elkaar. En daarom is het zo'n heerlijke familieavond om heerlijk elkaar toe te zingen en het nog eens van elkaar te horen, te bevestigen in ons eigen hart. Ik zit goed. Want ik geloof in Jezus. Ik breng vreugde aan het hart van de Heere God. En daar ben ik zo blij om. Henoch, een man. De zevende van Adam. En als u dat bestudeert, dan ziet u gelijk. Want er was ook nog een andere Henoch. En die andere Henoch, dat was uit de lijn van Kaïn. Dat staat in Genesis 4, vers 17. Dus de zevende van Adam is deze Henoch. En die andere Henoch met dezelfde naam, die kwam uit een andere lijn van Kaïn. Ik zal nooit vergeten, het was in het zuiden van Duitsland met Pinksteren. En daar mocht ik spreken en dat is in Bobengrün. En de leider, dat was zo'n nederige broeder en die heette Adolf. Ik denk, nou zeg. Ik kijk naar die broeder en zo'n lieve jongen. En dan heb ik altijd met zo'n Adolf in mijn hoofd gezeten. Nou, dat was niet zo'n lieve, nederige broeder. En denk je bij jezelf, ze hebben dezelfde naam, maar het is zo'n ander mens. Dokters bijvoorbeeld. Dokters die kiezen een beroep om het leven te redden. Maar ja, dan heb je ook een andere dokter zo mengelen. En dat was de dokter van de dood. Twee mannen met hetzelfde beroep, maar de ene gaat voor het leven en de andere gaat voor de dood. De ene is een man van oorlog en de andere is een man van vrede die er alles aan doet dat het Duitse volk tot geloof komt. En hier zie je ook twee Henochen, maar heel verschillende mensen. Nou, Henoch had 65 jaar geleefd met de wereld. 65 jaar had hij, ja, gewoon meegewandeld met de wereld. Het was ook in die tijd een godloze wereld. Er staat in Ezekiel 14 vers 4 dat wij hebben afgoden in ons hart. Weet u, ons hart, dat onbekeerde hart is een schatkamer van allerlei afgoden. Maar Pascal heeft ook gezegd, er is een vacuüm in ieder mens. Weet u waarom? De mens is een drie-eenheid. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Geest, ziel en lichaam. En na de zondeval is dat lichaam door blijven wandelen. En die ziel ook, maar die geest is eruit gegaan. En de man, de mens, zonder dat hij wederom geboren is, mist de geest van God. En daarom is het zo belangrijk dat we opnieuw geboren worden, want dan komt de geest van God, die Adam verloor, weer terug in ons hart. En dan pas kom je tot je bestemming. Kent u dat boek, Jezus, mijn bestemming? Dat is zo'n prachtig boek. Het is geschreven door een Duitse broeder, die het ook heel moeilijk gehad heeft in de Tweede Wereldoorlog. Maar Jezus is mijn bestemming. Ik ben, dat was voor mij zoiets moois. Ik ben tot mijn bestemming gekomen. Ik kende dat woord niet, destiny. Maar nu heb ik het. Ik ben tot mijn bestemming gekomen door het geloof in de Heer Jezus Christus. En in mijn hart is alles tot rust gekomen. Want die geest van God is, toen ik tot geloof kwam, in mijn hart komen wonen. En God heeft zijn zegel erop gelegd. Voor 65 jaar wandelde Henoch met de wereld, met afgoden in zijn hart. En toen werd hij vader. En dat moment dat hij vader werd, dat heeft zijn hele leven op zijn kop gezet. Hij was ooggetuige, een leven uit een leven. Dat is zo'n groot wonder. O, zusters, u mag leven brengen in deze wereld. Dat is zulk een voorrecht. En dat moment dat Henoch die kleine jongen in zijn armen nam, dat was een moment dat hij tot geloof kwam. Ik denk als we vanavond een getuigenisavond zouden houden, ja, iedereen heeft zo zijn eigen getuigenis. En ik ken meer mensen die tot geloof gekomen zijn toen ze vader of zelfs opa werden. Ik was één dag getrouwd en toen werd ik ook opa. Nou, dat heeft van mij ook wel indruk gemaakt. Ik stond helemaal op de tollen. Ik zei tegen een verpleegster, ik ben opa geworden. Ze zei, nou, je bent toch al een oude vent. Ik zei, ja, maar ben gisteren pas getrouwd. Dat is echt gebeurd, hoor. U kunt navragen in Gurkum. Maar goed, je kunt soms van die, ja, van die verrassingen hebben in je leven, die je doet staan, stilstaan en denk je, wat ben ik toch een bevoorrecht mens. En Henoch, die zag een leven uit een leven komen, dat grote wonder. En dat heeft zo'n indruk gemaakt, dat hij daarna met God is gaan wandelen. Niet meer met de wereld, maar met de Heere God. En 1 Thessalonicenzen 1, dat is het belangrijkste vers wat betreft bekering. Ik zal het toch even lezen. Ja, het staat er nog, ja. Want wij vermelden zelf over ons, hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Het woord bekering is niet populair, broeders en zusters, maar het is wel de boodschap. Johannes de Doper, de grootste van alle profeten, heeft nooit een wonder gedaan, maar hij predikte de bekering. En toen Johannes de Doper uit de weg ging, toen predikte de Heer Jezus bekering. En toen de Heer Jezus opgewekt was en zijn geest in de gelovigen had gelegd, toen predikte Petrus over de bekering. En later predikte Paulus over de bekering. En wij moeten ons afkeren van al die schatkamer met afgoden in ons hart. En ons keren, anders komt er een vacuüm, tot de levende God. En dat is zo belangrijk dat al die afgoden, misschien van voorouders, misschien van tradities, dat u er allemaal mee naar het kruis gaat. Schoonschip. En je helemaal keert tot de levende God. Dat is zo belangrijk dat Christus ons leven wordt. Dat hij alle kamertjes van mijn hart gaat vullen. Nou ja, Henoch wandelde met God. En er staat in Hebreeën 11 vers 5. Hij behaagde God. En daarin was hij een type van de Heer Jezus. Want toen de Heer Jezus gedoopt werd, toen kwam die stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon, in wie al mijn welbehagen is. En wat is het toch een verlangen in ons hart om de Heer blij te maken. Om de Heer te behagen. Om datgene te doen wat hem vreugde geeft. En zo was Henoch. Die jongen die kreeg een naam. Een moeilijke naam, maar het heeft wel een veelzeggende betekenis. Weet u, in het Hebreeuws betekent Methusalem, nadat hij gestorven is, zal het komen. Dus zijn naam was profetisch. Nadat hij gestorven is, zal het komen. Weet u, dat Methusalem is gestorven in het jaar dat de vloed kwam. In dat jaar is Methusalem gestorven. Wat leert mij dat? Want Methusalem was de oudste man van de Bijbel. 969 jaar. Maar dit vertelt mij dat God wil niet straffen. Dat God van karakter genadig is. Dat God wacht. Dat God waarschuwt. Dat God niets doet zonder dat de mensen het horen, zodat ze geen excuus hebben. En Methusalem leert mij dat God genadig is. Ik denk als Mathuselem een keertje kuchte, zoals we net hoorden, dat Henoch een beetje schrikkerig keek van, jochie, gaat toch wel goed mee. Want als Henoch zag dat zijn zoon ziek werd, en nou ja, dan was hij natuurlijk een beetje zenuwachtig, want daarna zou het oordeel komen. Maar Mathuselem is niet gestorven en wij hebben vanuit Mathuselem het getuigenis dat God wacht en dat God waarschuwt. En dat God geduldig is. En dat God niet wil oordelen. En dat God iets doet wat eigenlijk tegen zijn karakter in is. Want God is liefde. God wil zegenen. Maar ja, God is ook heilig. En daarom kan hij daar niet aan tekort komen aan zijn oordeel. Want het oordeel is gekomen. De vloed heeft de hele aarde bedekt. Zo. Het was niet alleen Noach. Het was niet alleen de ark die de mensen zagen. Ze waren gewaarschuwd. Niet alleen door de prediking van Henoch, maar ook door die zoon, wiens naam is, nadat hij gestorven is, zal het komen. En vandaag ook, lieve broeders en zusters, de tekenen der tijden zijn zo duidelijk dat de komst van de Heere Jezus nabij is. Je hoort als het ware zijn voetstappen steeds dichterbij komen. En hij komt. En hij komt. Het is nog nooit zo laat geweest. Maar hij wacht. Misschien voor die ene vanavond die nog die geloofstap doet, zoals Henoch deed toen hij vader werd. Henoch wandelde met God. En wat ik ook zo mooi vind, hij verwekte zonen en dochters. Henoch was een familieman. En het doet me zozeer dat er richtingen zijn die de mensen verbieden om te trouwen. Weet u wat 1 Timotheus 4 vers 3 zegt? Dat is een demonische leer. Daarom al die ellende, daarom al die vreselijke getuigenissen. De eerste man die met God wandelt buiten het paradijs is een familieman. Deze man had gemeenschap met zijn vrouw. Daar waren kinderen, daar waren kleinkinderen. Daar was een drukte van belang. Hij isoleerde zich niet. Hij had een vrouw, hij had kinderen, hij had kleinkinderen. Hij was een familieman. Noach, hij was een familieman. En juist die mannen wandelden met God. Die mannen gehoorzaamden God. Die mannen behaagden God. Familiemannen die met twee benen in deze wereld staan, met kinderen en kleinkinderen op de schoot. En allerlei dingen die er om hen heen gebeuren. En dat vind ik zo mooi, dat vind ik zo bemoedigend. Niet geïsoleerd ergens in een koud kamertje, in een klooster in je eigen opsluiten. Nee, in de wereld, met kinderen, met vrouwen en kleinkinderen. Wandelen met God. Weet u dat Henoch en Adam nog 308 jaar samengewandeld hebben? Adam heeft nog 308 jaar geleefd. En ik denk dat ik me afvraag dat Henoch gezegd heeft, Adam, hoe was dat toch om te wandelen met God voor de zondeval? Hoe was dat toch om in de koelte van de dag met God te wandelen? En dat Adam vertelde hoe schitterend dat was. Hoe God voor hem zorgde. Hij gaf hem een woning. Hij gaf hem een werk. En hij gaf hem een vrouw. Alles kreeg hij wat zijn hartje begeerde. En ik denk dat de verdrietigste man op aarde was tijdens de tijd van Henoch, dat was Adam. Want Adam wist hoe het eens was. Maar wat is het toch bemoedigend, broeders en zusters, dat wij vandaag in een wereld die een heel ander lied zingt, die een heel andere weg gaat, en het gaat snel. Je wordt soms bang als je de televisie aandoet wat mensen over de Heere God zeggen. Maar ze willen God buiten de maatschappij plaatsen. De fundamenten moeten weg. En dat gaat heel snel. En dat je denkt, waar gaat dit naartoe? Wat zal er gebeuren na de verkiezingen? Vrees niet, broeders en zusters. Wij mogen in deze maatschappij met onze God wandelen en God behagen. Maar dat deed Henoch niet alleen. Henoch bracht ook een boodschap. In Judas 14, daar predikt Henoch al reeds de boodschap van de wederkomst. Dat is toch mooi, dat de eerste man die met God wandelde buiten het paradijs, al reeds sprak over de wederkomst. En dat is natuurlijk vandaag veel dichterbij. En dat doet mij dan denken aan Openbaring 21, want wat staat daar? Er komt een dag dat de orde van de oude dingen voorbij is. Dat er theocratie is hier op deze aarde. Dat de Heer Jezus terugkomt als koning der koningen en heer der heerscharen. En dat al Israël tot geloof zal komen. Het beste komt nog, broeders en zusters. En daar ben ik zo dankbaar voor dat ik dat nu al mag weten. De eerste man die met God wandelde buiten het paradijs, keek er al reeds naar uit, naar dat moment dat de orde van de oude dingen waarin wij nu leven voorbij zal zijn. Kijkt u daar ook naar uit? Ik kijk daar naar uit. Dat is mijn verlangen. Weet u, als je daarmee bezig bent, met de orde van de oude dingen die voorbij is en de wederkomst van de Heer Jezus, ja, dan ga je toch anders leven. Kijk, 300 lange jaren wandelde Henoch met God. Waarom? Omdat hij wist, het oordeel komt. Dus in zijn boodschap zat ook, ja, toch iets bedrukkends. Lieve mensen, bekeert u, want als u hem niet ontmoet als uw redder, zult u hem ontmoeten als uw rechter. Maar ontmoeten doet ieder mens hem. En weet u ook dat ieder mens zijn knie zal buigen? Als ik soms luister naar de televisie, ik moest het vanmiddag even zien, hoe mensen spotten over de Heere God. Dat is zo pijnlijk aan mijn hart. Maar het is natuurlijk nog veel pijnlijker aan het hart van de Heere God. Maar die mensen die vandaag spotten, die zullen ook hun knie buigen voor de Heere Jezus. En dat doet mij toch wel wat. Wat mij ook wel veel doet in het bestuderen van Henoch is, nou ja, hij wandelde met God en hij was niet meer. Hoe vind je nou zoiets? Hij wandelde met God en hij was er niet meer. 'S morgens was hij nog aan de wandel en 's middags was hij weg. Ja, en dat wordt vandaag ook ondermijnd. De wederkomstprediking. Dat wij de Here tegemoet gaan in de lucht, in een oogwenk. En toch moeten we deze hoop vasthouden. Die gelovigen in de eerste eeuw leefden daarmee. Wij die leven verwachten de Here. Paulus leefde met die verwachting. Er was eens een broeder. Als hij 's avonds ging slapen, dan deed hij de gordijnen dicht en zei hij, misschien vannacht, Heer. En de volgende morgen, misschien vandaag, Heer. Nou, in de tijd van Paulus is de Heer Jezus niet teruggekomen. Maar hij had zijn loopbaan ten einde gebracht. Hij had het geloof behouden. En hij ging die stap van het sterven in met een blij hart. Want hij wist, ik ben nu nog afwezig van de Heer, maar ik zal dan in zijn aanwezigheid zijn. Weet u, dat perspectief van onze toekomst is geweldig. In 1 Johannes 3, vers 2 en 3, daar staat dat wij hem eens zullen zien zoals hij is. Maar het andere is nog mooier, wij zullen zijn zoals hij is. Ik heb het misschien wel eens als voorbeeldje gegeven, maar ik vind dat een prachtig voorbeeld. Michelangelo ging eens naar een steenquarry, want hij had opdracht gekregen van de koning om David uit te beitelen. Dus hij komt met zijn vriend bij die steenquarry en hij ziet daar een groot stuk steen. En hij zegt tegen zijn vriend, dat stuk steen dat moet ik hebben, daar ga ik David van uitbeitelen. En toen zei zijn vriend, dat is zeker wel heel erg moeilijk, hè. En toen zei Michelangelo, nee hoor, dat is helemaal niet moeilijk. Alles wat niet op David lijkt, dat hak ik eraf. Maar dat is ook ons proces. Hij is ook bij mij aan het bijtelen. En op een gegeven moment, dat is dat proces van heiligmaking, dat ik verander naar zijn beeld. Want dat is wel het belangrijkste hoor. Want wij zullen daar zijn wat hij hier van ons kan maken. Dat wij als gewillige voorwerpen zeggen, hier ben ik als een stuk graniet, beitel maar. Hervorm mij naar uw beeld, Heer. Ik ben bereid, ik ben beschikbaar zoals Maria haar lichaam gaf. En dat proces, daar leven we allemaal in. En dan zegt Paulus, ik heb het nog niet bereikt hoor. Maar er komt een dag, broeders en zusters, dat wij hem zullen zien zoals hij is. En dat wij hem gelijk zijn. Nou, als je daar nu over nadenkt, voor de komende week, en daar iedere dag mee bezig bent, dan wordt het leven lichter. Weet u, toen de Heilige Geest in mijn hart kwam, waren mijn omstandigheden niet meer zo belangrijk. Waren mijn gevoelsleven, dat kwam ook allemaal op zijn plek. En dat vind ik zo heerlijk. Door het geloof heb ik geleerd hoe ik leven moet. Alles kwam van binnen tot rust. En dat vind ik ook zo mooi. Nou, hoe zullen wij verder leven? Kom, we gaan nog even verder naar de Filippenzenbrief, tot slot. Filippenzen hoofdstuk 3. En dit heeft mij zo ontzettend aangesproken de laatste tijd. U moet weten dat er met mij ook iets gebeurd is. Een jaar geleden had ik een hartinfarct. En dat lichaam dat functioneert niet meer zoals voorheen. Opeens dan wordt die arm vreselijk koud of die voeten worden vreselijk koud. Of je krijgt allemaal van die emotionele opwellingen. Het lichaam dat is niet meer mij. Het is anders geworden. Dat mag u gerust weten. En dat heeft echt wel een, nou ja, iets met mij gedaan. Mijn oom, ome Cor, die is hier aan gestorven. En ik kan me nog herinneren, ik lag in intensive care met de heren te praten. Ik zeg, heren, de dokter zei, als ik een half uur later gekomen was, dan had de dokter mij niet kunnen redden, maar ik mag nog leven. Ik voel me eigenlijk prima, want ze hadden een stelletje stents ingezet en dan gaat het, ja, dan voel je je eigenlijk weer goed. Maar ja, goed, dan ga je door die, weet je, routine, intensive care. En toen heb ik zo tegen de heren gezegd, heren, voor de rest van mijn leven, zegt u het maar. En het was alsof de heren twee dingen tegen mij zei. Spreek goed van mijn zoon. Ik zeg, ja, dat heb ik mijn hele leven proberen te doen. Want het is maar één onderwerp in de Bijbel. Het getuigenis van Jezus. En raak mijn heerlijkheid niet aan. Ga niet in de weg staan als er dingen door jou heen gebeuren. En toen moest ik denken aan Corrie ten Boom. Corrie ten Boom die kreeg nogal eens pluimpjes en ontzettend veel bemoedigingen. Weet u dat ik mijn eerste Bijbels in Eilat kreeg via Corrie ten Boom? Mooi hè? 15 jaar lang had Corrie ten Boom via het Bijbelgenootschap uit Duitsland Bijbels gestuurd naar Eilat. En die vond ik, en dus ik ben verbonden met die zuster, die al lang gestorven is, maar nog steeds leeft. Ik spreek nu bij Transworld Radio, en daar worden die boodschappen van Corrie ten Boom nog steeds uitgezonden. En dat vind ik zo bemoedigend, dat het effect van ons leven doorgaat naar het graf. Ik denk aan Johannes de Doper. Nooit geen wonder gedaan. Maar jaren na zijn sterven kwamen er nog steeds mensen door zijn woorden en door zijn getuigenis tot geloof. En dat vind ik toch wel bemoedigend. Maar waarom vertel ik dit? Toen zei de Heer, spreek goed van mijn zoon en raak mijn heerlijkheid niet aan. En dat is mijn diepste verlangen, om goed van de Heer Jezus te spreken. En niet in de weg te staan, zodat hij tot zijn doel kan komen. En ik geloof toen Paulus in de gevangenis zat, onschuldig, in Rome. En hij schrijft die brief aan de eerste gelovigen van Europa. Zullen we dat nog even lezen? Filippenzen 3, vers 8. En dit was natuurlijk een Jood der Joden uit de stam van Benjamin, een zoon van een fariseer. Hij had gestudeerd aan de voeten van Gamaliel, die is nog steeds bekend in Jeruzalem. Hij was wat. In zijn vlees. En wat zegt hij nota bene in vers 8? Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet meer met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Zie, hij was de wet voorbij gegaan. Hij was altijd bezig geweest met de wet. Maar de wet kan ons geen leven geven. Spoedig, 5 december, mag ik de volgende serie doen bij Family 7. En dan ga ik spreken over Rut. En dan ga ik spreken over die eerste losser. Die kan niet lossen, want hij kan geen leven geven. Dat is een beeld van de wet. En daarom is hij die Mozes voorbij gelopen en komt hij terecht bij de Heere Jezus. En hij zegt hij ook, ja, de rechtvaardigheid is niet uit de wet, maar waar is de rechtvaardigheid te vinden? Door het geloof in Christus Jezus. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. En dan zegt Paulus heel nederig en heel eerlijk, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus gegrepen. Broeders en zusters, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter me is. Vergetend wat achter me. Nou blijft opeens die naald hangen. Vergetende wat achter me is. Ja, die oude bokkenpoot, die wil je wel aan je verleden herinneren. Hè? Nou, herinnert hem dan maar eens aan zijn toekomst. Vertel hem maar dat hij zijn bijbelstudie mag gaan doen in Openbaring 20. Laat je niet langer verzwakken door je verleden. Vergeet het. Het is in de diepte der zee. En Corrie ten Boom heeft gezegd, verboden te vissen. Dus we vergeten wat achter ons is, maar doen we dan wel? Wel, dit doen we. We jagen naar het doel van de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Ik strek mij uit naar de toekomst. En dan, waar ging het bij Paulus om? Het intieme kennen van de Heer. Nou, kende die de Heer Jezus wel? Want de Heer Jezus had gestalte gemaakt in zijn lichaam. Staat er in Galaten 1 vers 5. En toch bleef hij dat verlangen houden om de Heer Jezus beter te leren kennen. Je hoort dat ook in zijn getuigenis. Als Paulus een getuigenis de eerste keer geeft, dan zegt hij, ik zag een licht. De tweede keer, ik zag een stralend licht. En de derde keer, ik zag een licht stralender als de zon. Zijn estimatie voor de heiland groeide. In het Schots is het heel mooi. The longer I serve him, the sweeter he grows. Het uitzicht wordt steeds mooier. Te langer ik met hem wandel, want het is geen religie, broeders. Het is een wandeling samen met hem. Ik wandel in het licht met Jezus. Weet je wie mij dat geleerd heeft? Broeder Fijke van de Welde. Hij zegt, dat was het eerste liedje wat ik zong. Ik zei, nou laten we het maar zingen. En toen gingen we het samen zingen. Dat doe ik nog steeds. Wandelen. Ja, niet dwalen. Wandelen met een doel voor ogen. Hem te kennen, zijn persoon. En dan staan er nog 2 dingen bij. De kracht van zijn opstanding. Wij zijn getuigen van het leven. Wij proclameren het leven. Als u denkt aan de opstanding, dan weet u dat de laatste vijand overwonnen is. De laatste vijand was de dood. Dus er zijn geen vijanden meer. De vloek is weggenomen. Er zijn alleen nog maar zegeningen en een leven van overwinning. En dan de gemeenschap aan zijn lijden. Ik zal nooit vergeten, lieve broeders en zusters. 33 jaar in Israël gediend. En na mijn rugoperatie moest ik altijd zwemmen. En dan zwom ik met een Joodse man die had 4 concentratiekampen overleefd. Hij ging altijd vluchten. Maar bij een van die concentratiekampen kwam er een kogel achter hem aan. En die bleef in zijn been steken. En die konden dokters er niet meer uitkrijgen. Dus hij moest de zaak soepel houden vanwege die kogel. En Paul Fodor, zijn ouders hadden zelfmoord gepleegd aan het begin van de oorlog. Hij had ook die depressieve momenten. En toen ging hij naar een film kijken, Zielen in Conflict. Dat was een evangelisatiefilm. En hij zei 2 Korinthe 3 vers 16, toen heb ik mij bekeerd en de bedekking viel van me af. En dan lazen we wel eens na het zwemmen, Jesaja 53. Dat is de leidende knecht. Ik heb hem nog nooit dat hoofdstuk zien lezen met droge ogen. Hij moest altijd huilen. Want Jesaja 53, dat hebben de rabbijnen verboden. Maar als de Joodse mensen Jesaja 53 lezen, waarin 29 profetieën vervuld worden in één dag. En dan worden ze zo... Het is zo'n openbaring voor ze. Dat we vriendelijk worden naar het lijden van Christus. Dat die hele wandel van hem hier op aarde is één lijdensweg geweest. Maar hij deed dat voor ons. Het was een vreugde voor hem om te sterven. Want hij wist, dan ben ik niet langer alleen. De Pinksterdag komt, dan krijg ik een lichaam, dan krijg ik een bruid. En dat had hij voor ogen. Weet u dat u een heiland heeft die ontzettend veel van u houdt? Hij heeft het bewezen op het kruis van Golgotha. Maar weet u dat u een hemelse vader heeft in de hemel die net zoveel van u en van mij houdt als van zijn zoon? Jazeker, dat heeft de Heere Jezus gebeden in Johannes 17, vers 23b. Nou, daar kan ik mee verder. Mag ik u voorgaan met een klein liedje? Ja, Cor, ik heb een liedje voor de Gideons. Ga even mijn meisje halen. Deze heb ik geleerd. Deze heb ik geleerd in Australië. Ik heb hem een beetje vertaald. En het is zo'n liedje, weet je. Daar hoef je alleen je mond maar bij open te doen. De rest gaat vanzelf. Ja. Het is niet langer ik die leef, maar Jezus leeft in mij. Niet langer ik die leef, maar Jezus leeft in mij. Hij leeft, hij leeft, Jezus leeft in mij. Het is niet langer ik die leef, maar Jezus leeft in mij. Daar gaan we. Het is niet langer ik die leef, maar Jezus leeft in mij. Langer ik die leef, maar Jezus leeft in mij. Hij leeft, hij leeft, Jezus leeft in mij. Het is niet langer ik die leef, maar Jezus leeft in mij. Optreden staat er. Cor, jij mag weer.
Hallelujah.
We gaan eerst de Heer Jezus hartelijk bedanken voor deze heerlijke avond met elkaar. En daarna is de inzameling en ook een mooi voorspel. Mag ik u voorgaan in een dankgebed. Vader in de hemel, onze harten zijn blij. Heer, we zijn hier bij elkaar voor een tijd als deze. Heer, en laten we het niet zomaar gewoon vinden. Dit is speciaal. Heer, we hebben hier een ontmoeting met u. Wij verlangen hier dat u verhoogd wordt. Heer, wij zingen ter ere van u, wij spreken ter ere van u. En heren, daar zijn wij zwak in, daar komen wij in tekort, heren. Maar heren, u kan het zwakke toch gebruiken. Ik dank u wel voor dit prachtige jonge stel die een beslissing genomen heeft. Om u groot te maken, daar ver in dat land, de Filippijnen. Heer, ik dank u voor alle Filippijnse broeders en zusters die naar Israël gaan en bij oudere mensen dienen en door hun leven het leven van de Heer Jezus uitstralen. Dank u wel daarvoor. Heer, ik dank u ook, Heer, dat u nog steeds werkt in deze wereld en dat we overal toch bemoediging hebben. En er is overal een groep gelovigen die trouw blijft aan uw woord en trouw aan elkaar en trouw aan u. Heer, dank u wel voor deze bemoedigingen. Heer, en als we deze week ingaan, Heer, dan weet u dat u onze voorloper bent. Heer, u zit niet vast aan een plaats. U woont in ons hart. Heer, en daar danken wij u voor. In Jezus' naam. Amen. Geef met vreugde, anders moet je het niet doen.
Thank you.
dat ik u de zegenbede meegeef. Twee kleine dingen. Ik heb weer het rechte spoor bij mijn dagboekje. En ik probeer het ieder jaar ook aan de Gideons te geven. Neem het mee als u iemand kent die er niet bij is vanavond. Neem er 2, 3 mee. Neem hem mee, maak me los. Want ik heb de wind tegen en dan kom ik niet thuis. En ik heb 2 zusters bij me, dus maak me los. Geen stress, lees Matthäus 6. Ik weet het niet meer. Weet u, een teken dat je ouder wordt is, je krijgt grijze haren en je verliest je haren. Er zijn 3 tekenen, maar de derde ben ik vergeten. Maar goed, heerlijk om ook met elkaar vreugde te hebben in de Heer. Wat houden we van elkaar, toch? He? We hebben elkaar toch van harte lief. We zijn allemaal op reis, we zijn allemaal zwak, maar we hebben een krachtige heiland. En we wandelen met zijn genade. En daarom geef ik ook deze genadeboodschap met u mee. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Zing uit volle borst het laatste lied.